must say, I am the king and no true king.
We don't submit to terror. We make the terror.
We all wish we were from someplace else. Believe me.
The first revolution is when you change your mind.
De VARA-gids podcast.
Welkom bij de VARA-gids podcast, de podcast over films, series en tv. Mijn naam is Cecile Koekoek en met mij in de studio zitten Roger Abrahams en Floor Overmars. Zij hebben iets gezien dat ze graag met ons willen delen. Roger, ik begin met jou. Wat heb jij gezien?
Nou, ik heb gezien... Joep, jij hebt het audiofragment. Ik wou beginnen met een audiofragment. Met een quiz.
Joep is onze technicus en regisseur.
Nou, iemand? Hoeft niet per se hoor, maar...
Het klinkt in ieder geval heel dramatisch en zwaar.
Mm. Romantisch vind ik het klinken.
Ja, ook nautisch?
Ja, eigenlijk wel. Hoe heet die film?
Love Boat. Dit is het. Boat. Boat was goed. Love.
Titanic.
Was niet. Nee, Das Boot. Dit is het thema muziek van Das Boot. De klassieke Duitse film uit 1981. Dat is daar. Er is een serie van gemaakt, namelijk. Nou, en Das Boot, dat was natuurlijk een enorme. Een icoon, een film uit de kanon van de Duitse filmgeschiedenis, gemaakt door Wolfgang Petersen, die dan later In the Line of Fire heeft gemaakt met Clint Eastwood en Outbreak en Troy. En die is naar Hollywood gegaan. De cameraman die maakte later met onze eigen Paul Verhoeven, Robocop en Total Recall. Nou ja, dus half filmmaker in Duitsland is naar Hollywood verhuisd, is daar groot geworden. En Das Boot is nog steeds een fantastische film. Staat ook op Netflix overigens. Dus het is nogal wat om daar een serie van te maken. En ja. dat is toch nu gedaan. Een 8-delige televisieserie die het verhaal oppakt vanaf een aantal maanden, 9 maanden na de gebeurtenissen uit de vorige film. Uit de film.
Oké. Okay.
En
dus het is niet hetzelfde verhaal als de film. Het borduurt voort op de film.
Het borduurt voort op de film. En de film speelt zich eigenlijk alleen maar onder water af met een onderzeeër. Want er was de slag om de Atlantische Oceaan werd door de nazi's gevoerd. We hebben het hier over de Tweede Wereldoorlog inderdaad. Die term was niet gevallen. Gevoerd onder water door Duitse U-boten, duikboten. En tegen schepen van de geallieerden, torpedobootjagers, die ze natuurlijk kapot wilden maken. En het was een heel beklemmende film, claustrofobisch, met in die kleine buis van die onderzeeër. En allemaal mannen en een en al testosteron. En je moest samenwerken en wat anders overleefde je het niet. En het was ook het verhaal van de slechterikken die eigenlijk aan land zaten. Want dat waren de generaals, die stuurden die arme jongens, die soldaten erop uit om hun leven te wagen voor het Derde Rijk. Terwijl critici van de film dan weer zeiden... die jongens waren natuurlijk zelf ook best wel fout. Ja, dat hele verhaal. En delen daarvan zie je terug in de serie en delen niet. Ik heb 2 afleveringen gezien van de 8. Ik was heel tevreden. Ik wil graag verder kijken. Ik vond het goed. Wat me meteen opviel was het begin van de eerste aflevering. Het begint heel erg zoals Das Boot. Daar hadden we ook een fragmentje van, Joep. Wasserbomben. Doetsende. Heel veel. Dozijnen waterbommen. Nou ja, dus de eerste scène, dan zie je weer... Er is een soort teruggang naar de film Das Boot. Je zit weer in... Er is weer een onderzeeër met Duitse bemanning. En je hoort het geluid van die sonar. Want er is een torpedobootjager, een destroyer daarboven. Die is aan het peilen of tot Duitse...
Heel spannend.
Ontzettend spannend. Duitse onderzeeërs daaronder zitten. En het is dan... Ja, die gasten zitten te fluisteren in de onderzeeër. Want schijnbaar is het dat ook, kan dat ook al fataal zijn als je fluistert. En houden zich stil en hopen dat die boot maar vertrekt boven hun. Je realiseert je meteen hoe sterk dat gehele concept is van een film rondom een duikboot. Vandaar ook het succes van Das Boot. En ze worden bestookt met bommen. Maar daarna is dat eigenlijk... dat is één scène. Daarna is het meteen afgelopen. Het is echt alsof... Ik bedoel, afgelopen wat deze sfeer betreft.
Oh, het is alsof, jammer dan.
Nou, het voelde ook wel heel erg als dat je weer in het verleden bent. Dit kennen we natuurlijk al uit Das Boot. Het is een beetje volgens mij alsof de regisseur heeft willen zeggen... Kijk, wij kennen de klassiekers wel en deze serie borduurt voor op Das Boot. En we spelen nog even Das Boot. En zodat het publiek uit dat 1981 nog naar de bioscoop ging massaal... even aan zijn trekken komt. En daarna nemen we er afscheid van.
Maar hoe dan? Want de sfeer wordt anders.
Of nou, het wordt eigenlijk een veel...
Is het nog wel Tweede Wereldoorlog? Of gaan we ineens 20 jaar verder in de tijd?
Nee, het is zeker Tweede Wereldoorlog. Oh. Het begint met dezelfde haven in Frankrijk. In door Duitsland bezet Frankrijk. Van La Rochelle. Waar duikboten worden gemaakt en vertrekken. Maar nu is het een andere duikboot. De U612. Waar we de U96 hadden in de klassieker. En ja, een nieuwe boot met een nieuwe bemanning. Met de personages worden heel erg uitgelicht. Je ziet waar een aantal van die mensen vandaan komen. Het speelt zich eigenlijk kortom af op land opeens. Oh. En er zijn vrouwen. Dat was ook nooit in de film. Want ja, vrouwen ook aan boord brachten ongeluk. Dus in zo'n film hoefde dat ook helemaal niet. En nu, het wordt daardoor meteen een normalere serie door. Je herkent meteen de opzet. Oh ja, dit is het begin van een nieuwe serie. Je wordt geïntroduceerd met een aantal personages. Nou, er is die bemanning aan boot. Je hebt een officier die verlinkt iemand tijdens de laatste U-boot aanslag. Die zich niet dapper genoeg heeft gedragen, waarop diegene wordt geëxecuteerd. En de officier die hem aangaf wordt benoemd tot commandant van een nieuwe duikboot. Nou, dat is dan die duikboot. Dat is een van de hoofdrolspelers die meteen met een moreel conflict zit. Want ja, hij was natuurlijk al nazi, dat wisten we. Maar hij heeft ook nog iemand die niet zo dapper was aan de dood gebracht. En nu is hij baas van een duikboot.
Ja, want hoe zit het met de nazi's? Want de kritiek op
hoe
de film...
Hoe zit het met de nazi's? Nog even over die nazi's.
Ja, nog even over die nazi's. De kritiek op de film Das Boot was toch vooral ook dat je als kijker sympathie zou kunnen krijgen voor de nazi's?
Ja, dat was inderdaad kritiek. Ja, omdat je meegaat met de hoofdpersonen uit in die onderzeeer.
Ja. Ook dat was in 1981 nog niemand klaar voor.
Nou, het publiek ging massaal, maar de kritiek... Dit was wel het terugkerende punt in de kritiek. De film was ook gebaseerd op een boek van iemand die echt... Van een verslaggever die een paar van die duikbootvaten heeft meegemaakt in de Tweede Wereldoorlog. En daarover schreef. En dat was ook een best wel apolitiek boek. Ik bedoel, niemand was aan boord omdat je kon worden doodgemaakt en discussiëren over Hitler. En is het wel oké wat we aan het doen zijn? Of heel erg politiek bewust. Dat was er maar eentje. In de film is dat er ook maar eentje. Dus dat was wel terugkerende kritiek. En wat dan ook wel sterk is aan deze serie, vind ik.
Ja, hoe zit dat dan in deze serie, was natuurlijk mijn vervolgvraag.
Nou, deze officier, waarover ik net vertelde, die commandant wordt van de duikboot waar het allemaal om gaat. Die zit dus, omdat hij iemand heeft verlinkt, meteen in een... is meteen een interessante personage, omdat hij dat gedaan heeft. Hij is, je weet wat hij gaat doen, hij gaat zo'n duikboot bemannen. Hij is wel ook al een nazi, maar hij oogt een beetje als de goede gast. Maar heeft ook dit gedaan. De andere hoofdpersoon is een vrouw, een Duitse die uit de Elzas komt. De Elzas was Frans, is door de nazi's weer ingenomen. En zij was iemand die had blijkbaar Duitse sympathie had in plaats van Fransen, terwijl ze was opgegroeid toen nog in Frankrijk. Nou, zij treedt in dienst van de overheid, de nazi's, in La Rochelle. Zij gaat vertaalwerk doen, omdat ze heel goed Frans spreekt en ook heel goed Duits. Komt in dienst van een Gestapo-officier. Maar haar broer is technicus, raakt door een ongeluk in de duikboot die dan nog niet is vertrokken. Betrokken bij die duikboot, krijgt de opdracht van die commandant. Ja, jij moet de radio is kapot, jij moet hem fixen. En je gaat maar mee op onze tocht die morgen begint, of overmorgen, waar we op zoek gaan naar de vijand. Levensgevaarlijk dus. Nou, hij zit daar totaal niet op te wachten. Schakelt zijn zus in, die dus voor de nazi-overheid werkt, ter plekke. En vraagt haar of zij nog één pakketje voor hem wil bezorgen. Je voelt hem al aankomen, die avond. Iets wat een soort uitruil dat zij moet regelen. Nou, dat, dat doet zij. Zij staat in de nacht in La Rochelle ergens in een onder arcade te wachten op iemand. Ontmoet ook iemand, maar raakt daardoor verstrikt in een soort complot met het Franse verzet. Dus dan heb je en die officier die.
Ik ga niet kijken, jongens.
Jij gaat niet kijken?
Nee, ja, ik
waarom vind, niet?
Nou, ik, de aantrekkingskracht van Das Boot of The Hunt for the Red October of die film over de Koersk of wat dan ook, is natuurlijk voor mij althans juist die beklemmende ervaring in zo'n boot. En ze hebben waarschijnlijk gedacht, nou ja, we kunnen niet gewoon een remake maken van Das Boot. Maar ik vind het echt, het interesseert mij helemaal niks, al die vrouwen. Ik vind het juist gaaf dat je in die boot zit met al die mensen en dat je die spanning voelt. En dat er altijd, ik weet niet of dat hier ook is, altijd iemand tussen zit die de boel saboteert. Hè? En nou, dan een spion of een.
Nou, je noemt het woord spion. Ik noemde net al die broer van de vrouwelijke hoofdpersoon. Die blijkt dus, die zit dus, is dus aan boord van de duikboot. Blijkt nauw betrokken te zijn met het Franse verzet en La Rochelle. Hij is dus in feite een verkeerde Elzasser die voor de Fransen heeft gekozen.
Okay,
dus hij
maar functioneert als een soort spion. Ze gaan wel onder water op een gegeven moment.
Ja, je kunt zeggen de helft.
Ik wil graag die claustrofobische ervaring.
Ja, dat nou, wat ik net hoorde. Ja. Dan krijg ik helemaal die.
Ja, de helft van de serie is onder water en de helft is aan land. Dus de grote verandering is. Ja.
Wasserbomben.
Ja, dat zit er dus zeker in. En wat, nou, om op jouw vraag antwoord te geven, Cecile, door die twee hoofdpersonages moreel complexer te maken, hun eigen morele dilemma's te maken, die de bemanning in de film niet had. Want die wilde gewoon, nou ja, je kunt zeggen, hun taak zo goed mogelijk uitvoeren. En de overheid boven hen was slecht en zij misschien niet zozeer. Dat is in de serie dus niet zo. Dus het wordt er wel diverser van. Het wordt er ook normaler van. Het is een soort van bijna een reguliere serie. Tegelijkertijd is het heel goed gedaan.
Hoeveel afleveringen?
8 afleveringen.
Hey, en
van een
het is
uur.
Dus een Duitse Netflix original of is het geen Netflix original?
Het is geen Netflix, nee. De productiemaatschappij Bavaria, die ook de film had gemaakt, die had de rechten nog, wilde hier iets mee doen. En ze hebben Sky, een Duitse zender, ingeschakeld om dat te doen. En een Amerikaanse productiemaatschappij. Dus het is meteen besloten, we maken hier een betaalde serie van voor betaalkanalen. Best een gewaagde stap. Maar ja, dat betaalt zich enorm uit. Want al voor de eerste uitzending, eind vorig jaar, was Das Boot aan 100 landen verkocht.
Is het een succes enorme aantal. In Duitsland ook?
Ja, een groot succes in Duitsland. Ja, ja.
Oké, okay, nou wij
ja, zeer lovende kritieken overigens. Ja,
ik
de Spiegel die
wel. Ik ga wel kijken.
En de mooiste.
Voor als ik het goed vind, ga jij ook kijken.
De mooiste kop van de recensie was van de Süddeutsche Zeitung. Die noemde het een serie als een goed geoliede torpedo.
Nou, hey, nou, wij gaan kijken hoor. Das Boot. Zaterdag 2 maart, vanaf zaterdag 2 maart op NPO 2 om 8 uur. Floor, wat wil jij met ons bespreken?
Nou, ik wou eerst zeggen, ik wist niet dat wasserbommen een torpedo was. Ik dacht gewoon, torpedo.
Nee, ik denk dat die wasserbommen, dat is dan gewoon iemand die natuurlijk van boord springt met een bommetje.
Water.
Natuurlijk een diepzeebom of zo. Ik weet niet hoe dat in het Nederlands heet. Maar de torpedobootjager vanaf het schip gooit om de onderzeeër te raken.
Oké, dus dat is gewoon een waterballon.
Nee, volgens mij zijn dat gewoon torpedo's. Die torpedo's.
Die torpedo's, hè? Ja, dacht ik ook namelijk.
Je hebt torpedo's en wasserbommen.
Ach
denk
zo,
ik.
Roger.
Ik heb een B-diploma, veel meer weet ik niet van water en.
Nou, laat mij vertellen waar ik naar heb gekeken. Dat is iets heel anders hoor. Ik heb gekeken naar een documentaire. Een tweedoc. En die documentaire heet Lost Boys. 5 jaar later. Ik weet niet of jullie ooit hebben gehoord van de eerste documentaire Lost Boys. Die is opgenomen uitgezonden in 2011. Het is een documentaire gemaakt door Margit Baloch. In opdracht van de gemeente Rotterdam. Heb ik begrepen. Dat vond ik wel heel interessant. Want daarover werd. Ja, was ook best wel wat te doen. Want deze Margit die heeft voor haar eerste film Lost Boys dus een de groep The Bloods. Dat is een criminele jeugdbeweging eigenlijk. En is dan ook weer de vraag of die echt crimineel zijn. Maar in ieder geval, het is dus net zoals je in Amerika de Bloods en de Crips hebt. Ja. Hè? Gewoon bendes. Heb je die in Rotterdam ook. Dat heet ook The Bloods. En die verheerlijken het geweld. Die staan ook op YouTube met allerlei clips en filmpjes waarin ze zichzelf vertonen met dus rode bandana's en het geweld verheerlijken en drugsgebruik en wapenbezit en dat soort dingen. En zij heeft 3 jaar meegelopen met deze een heel aantal van deze leden van de Bloods dus. En om uit te vinden, eigenlijk niet zozeer om een portret te schetsen van die bende, maar eerder om te kijken of de hulpverlening eigenlijk wel doet wat
de hulpverlening moet doen eigenlijk. He, want heel veel van deze jongens hebben in de bak gezeten. De jongen, de hoofdrolspeler Demo heet hij. Die heeft 4,5 jaar vastgezeten voor allerlei gewapende overvallen. De andere kerel, Mr. T, die heeft 3,5 jaar in een jeugd-TBS-kliniek gezeten. Het zijn echt geen lievertjes, deze figuren. En zij beweegt zich dus tussen hen. En volgt ze vooral als ze dus uit de gevangenis zijn om te kijken. Ja, wat doet reclassering en hoe komen deze jongens van hun schuld af? En worden ze eigenlijk geholpen in het vinden van, bij het vinden van een baan of bijvoorbeeld bij het zoeken van een opleiding? Nou, dat blijkt helemaal niet het geval te zijn. Het schijnt echt dat die reclassering helemaal niks doet. De voogden van deze jongens, want heel veel van die, ja, heel veel van, die, van deze figuren, die hebben helemaal geen. Dus vaders zijn sowieso niet in beeld. Het zijn vaak Antilliaanse en Kaapverdische jongeren die zich erbij aansluiten. Ze hebben echt een uitzichtloos leven. Je weet niet wat je ziet. Het is heel arm. Ze moeten. Ja, je denkt ook steeds, ja, je hebt niks te eten. Waar hou je geld vandaan? Dat is dus door drugs te handelen of wapens te handelen of overval te plegen. Of, het is best wel gewelddadig. Het is behoorlijk gruwelijk. Je ziet dat niet echt in deze documentaire van,
even
van deze
terug
Margaret.
Naar 5 jaar terug. Ja. Was dat een beeld van de Bloods? Hoe zij leefde en handelde. En kijken we nu hoe de reclassering de afgelopen 5 jaar heeft gehandeld? Of was het documentaire dat van 5 jaar geleden, ging dat ook al over de reclassering?
Ja, exact. Dat laatste. Dus okay. Die maar je krijgt natuurlijk wel als kijker een beeld van die Bloods. Want zij gaat mee bij hun. Zij wonen ook, veel van hun wonen samen. Heel veel van die jongens worden hun huis uitgezet of worden opgejaagd door de politie. Dus ze logeren dan in een soort honk, kan je het eigenlijk mee vergelijken. Een flatje waar alleen maar gebloot wordt. En waar ze allemaal rap, dit soort microfoons ook hebben staan, waar ze dan nummers opnemen. En ja, zij omschrijft het dan als, ik mocht daar filmen zolang ik maar geen criminele activiteiten in beeld bracht. Nou, die zie je dus ook niet. Maar je ziet wel clipjes van YouTube waar ze met wapens en ze gebruiken de hele tijd drugs. En komt dan cocaïne op tafel. En dan vraagt zij ook, is dat voor eigen gebruik? Nou, die jongen wordt echt woedend. Die zegt van, nee, dat is zeker niet voor eigen gebruik. Dat doen wij niet. Dat mag absoluut niet. Wij verkopen dit. Waardoor je dus wel doorhebt, jezus, ja, dit is wel echt serieus shit wat deze gasten aan het doen zijn. Maar zij gaat vooral mee met die jongens ook langs reclassering om te praten en om te vragen, hoe is het met je voogd? Heb je je voogd nog gesproken? Wordt er iemand uit huis gezet? De hele huisraad komt naar beneden. Die jongens zijn gewoon vogelvrij. Die worden echt aan hun lot overgelaten. Niemand doet iets. Ze moeten voor zichzelf zorgen, opkomen. Heel veel van de jongens zijn natuurlijk heel erg aan de wiet en aan de weet ik wat. Hebben ook niks te doen. Deze Demo, die wordt dus gevolgd in deze film 5 jaar later, die dan nu wordt uitgezonden. Mm-hmm. En daar, die jongen heeft het eigenlijk wel soort van gemaakt. Die werkt bij Funix, die urban radiozender.
Oh, dat is best. Luke Funix is.
Ja, hartstikke leuk. Dus daar zie je hem ook helemaal opgenomen daar in die groep. Hij is reporter, doet hij allemaal heel erg goed. Maar ondertussen, als hij thuis komt. Ja, reclassering zit nog steeds achter hem aan. Hij moet zich daar echt elke week melden. Dat wilde hij ook wel, maar hij komt dan een keer te laat. Nou, dan zie je ook zo'n vrouw, hoe die daarmee omgaat. Dat is gewoon verschrikkelijk. Hij heeft ook eigenlijk geen geld om er te komen natuurlijk. Dus dan moet hij weer zwart rijden en dan komen er weer boetes. En je krijgt eigenlijk heel erg mee in wat voor ongelooflijke, visieuze, negatieve spiraal deze jongens terechtkomen. Nadat ze dus, zoals deze jongen, eigenlijk wel op het goede pad gekomen is. Maar nog steeds, hij heeft nog steeds 40.000 euro boete. En dan wordt beslag gelegd op zijn loon. Hij moet 900 euro afstaan per maand. Ja, dan kan hij 50 euro afbetalen bijvoorbeeld aan een of ander incassobureau. Nou, dat is veel te weinig, want die willen 400 per maand. Dan komt er weer een brief overheen. Komen er weer briefkosten overheen. Dan heeft hij weer een extra boete van 350 euro. Nou, je wordt helemaal. Deze Margit zegt ook in een interview, ik reed vaak met de ramen open terug vanuit Rotterdam naar mijn woonplaats, omdat ik eigenlijk gewoon geen lucht meer kreeg. Die jongens, tuurlijk, wat ze hebben gedaan is natuurlijk helemaal mis, helemaal fout, verkeerde pad geraakt. Maar veel van die jongens proberen eruit te komen en worden eigenlijk helemaal niet geholpen.
Probeert zo'n zender als Funix dan, want dat is echt wel een grote zender. Ja. Proberen die dan nog te helpen? Weten zij dat zo'n jongen dan echt.
Er zit ook een scène in waarin hij met zijn leidinggevende dan buiten een sigaretje gaat roken. En dan zegt hij ook, ik weet niet meer wat ik moet doen. Het enige wat ik eigenlijk nu kan doen is weer terug die straat op en gaan dealen. En dan zegt ze ook, luister, als je dat doet, dan moet ik je echt ontslaan. Ik ontsla je onmiddellijk. Dat kan niet. Je moet iets anders proberen te zoeken. En dan gaat hij weer bellen. En hij wordt helemaal gek. Hij krijgt steeds antwoordapparaten. Of hij krijgt mensen aan de lijn die zeggen... Nee, die is op vakantie, op wintersport. Weet je, het contrast is ook zo schrijnend. Hij zit gewoon thuis met al die brieven.
Dus hij wordt ook op geen enkele manier beloond voor goed gedrag.
Totaal niet. En dat maakt eigenlijk deze film ook wel, denk ik, heel belangrijk. Dat, want daar hebben wij natuurlijk geen weet van. Wij staan natuurlijk ook heel snel klaar om... Als je die jongens ziet, dan denk je... Jezus, wat een enge lui. En ja, je moet ze allemaal oppakken en opsluiten. Nou, heel veel van die jongens hebben gezeten. Maar die komen dan eruit. En er
ik
is
denk
niks
niet zo
voor
over
ze.
Die jongens, hoor.
Ja, maar heel veel mensen natuurlijk wel. Maar er is niks voor ze. Je hebt de reclassering. Ja, die doen niks. Die zeggen alleen maar, je moet hier elke week melden. En dan verder moet je je brieven meenemen met boetes.
Maar daar gaat, dat is toch precies waar het misgaat. Dat die nou ja, mensen bij de reclassering totaal geen empathie hebben. Nee. Of op geen enkele manier willen zien dat er heus wel jongens tussen zitten die zichzelf willen verbeteren. Of die wel willen. Of
precies,
wel van...
en een keer willen meedenken naar een oplossing. Ja. Het is alleen maar, nee, je bent een half uur te laat. Ja. Dus nu moeten we een nieuwe afspraak maken. En dan zegt hij ook, die demo, dus een onwijs leuke jongen. Ja. Die zegt dan, ja, maar we hebben nog een half uur. Dus anders was de afspraak ook af geweest nu. Nee, maar regels zijn regels. Jij moet een nieuwe afspraak maken. Nou, dan gaat hij weer weg, weet je wel. Het is, ze worden echt zo tegengewerkt. Ja. En ik vind het heel sympathiek van deze Margit, hoor. Want die heeft heel veel shit over zich heen gekregen. Van ja, je hebt een film gemaakt over criminele organisatie. En daar ben je mee bezig. Terwijl zij zegt, het gaat helemaal niet over de criminele organisatie. Het gaat trouwens niet. Het zijn jongens die zich bezighouden met criminele activiteiten. Mm-hmm. Maar het is geen criminele organisatie. Nee. Ze zijn niet helemaal georganiseerd of wat dan ook. Maar zij zegt, het gaat erom. Ik heb een film gemaakt over jeugdzorg. En over ja, of dingen werken. Ja. En nou ja, de conclusie is dus dat het totaal niet werkt. Nog even iets over de vorm van de film. Het ziet er heel mooi uit. Het is een beetje videoclipachtig opgenomen. Ja, die gasten zien natuurlijk sowieso...
Heel veel hiphop waarschijnlijk.
Heel veel hiphop. Die gasten zien natuurlijk heel gaaf uit. Ja, echt bling-bling met allemaal superhippe kleren. En ja, hij is dan dus op het rechte pad. Hij krijgt ook een radio en een mooie radioprijs. Het is echt wel een... Ja, het is opgebouwd als een soort... naar een apotheose van een jongen die zich weet op te richten. Maar dan aan het einde merk je ook, ja, het valt. Hij hangt echt op de rand weer van het terugvallen in het criminele circuit. En hij gaat dan naar Curaçao. Is ook heel mooi gefilmd met een drone. Het ziet er heel slik uit allemaal. En dan gaat hij met zijn familie daar die film kijken. Want hij wil ook als een soort voorbeeldfunctie fungeren. Van ja, jongens, kijk wat er gebeurt. Mm. Hij probeert ook met reclassering mee te denken om daar misschien ook weer eens een keer aan het werk te gaan. En daar eens met wat jongeren te praten. Maar krijgt hij dan weer geen ruimte voor. Het is echt een... het zette mij in ieder geval heel erg aan denken hoe ik dan over... De eerste film begint ook met heel naar... met van die videobeelden van de politie. Er is een heel groot gevecht op een van een metrostation... waar een paar gasten zijn neergestoken. Daar begint het ook mee. Je zit dan meteen van... Jezus, ja, maar deze lui, weet je wel. Mm-hmm. En dan daarna... krijg je natuurlijk het ware gezicht achter deze mensen.
Ja.
Ja, hoe ben je zo geworden? Ja. En hoe richt je jezelf weer op?
Ja.
En hoe kan je daarbij geholpen worden? Ik vond het een hele interessante film. Het is wel leuk, denk ik, om eerst zeg maar de eerste Lost Boys te kijken. En nou ja, deze Margit ook, die zegt ook, dat vind ik ook heel mooi. Die zegt, ja, ik huur hem nu ook heel vaak in voor andere films die ik maak. Want hij is heel getalenteerd, deze jongen. Dus hij mag ook research doen bij mij en interviews. Dus zij... Ja,
zo moet
zich ook,
het dus.
Ja, zij trekt zich ook hun lot heel erg aan.
Hoor je
ja.
nog iets van die andere gasten met wie hij
nee,
bij die
jammer.
Blad zat? Hoe het met hen gaat? Heeft nee. iedereen zo'n baan? Eigenlijk klinkt het supergoed, baan
nee,
bij Funix.
Nee. Het is wel één jongen, een wijze sympathieke gast ook. Die krijgt op een gegeven moment een dochtertje. Nou, dat is ook zo uitzichtloos. Komt hij dan mee naar buiten op zo'n beetje regenachtig pleintje in Rotterdam. Dat is in die eerste film. En dan laat hij het kindje zien en dan... Ja, hij is helemaal trots. Maar ja, als kijker denk je ook, ja, wat voor toekomst hebben deze mensen? Dat is gewoon. Maar goed, die jongen komt er wel ter sprake in deze film. En daar gaat het ook redelijk mee. Met name ook door die dochter waarschijnlijk. Maar de rest is eigenlijk nog steeds. Hij heeft ook veel minder contact met die mensen. Omdat hij zegt ook van ja, er komt een punt waarop je eigenlijk niet meer met ze kan omgaan. Omdat ik probeer echt gewoon het goede pad op te gaan. En heel veel van die jongens is dat niet gelukt.
Even afsluiten, ja.
Ja.
Twee Doc Lost Boys. 5 jaar later is maandag 4 maart te zien om 9 uur op NPO 2.
Het is een sombere afleveringetje zo.
Nou hè, volgende week iets vrolijkers? Nou, hoeft niet.
Nee, we zien wel.
Zeker niet. Dankjewel Floor en dankjewel Roger. Tot de volgende VARA Gids podcast.
Doei.